Waar zit je aan te denken? Zei Thea tegen mij. Toen ik op een hele mooie zomersavond na het eten even zat na te genieten in onze heerlijke stoel. Ik had het uitzicht over onze tuin, waar de zon zijn laatste stralen nog liet vallen over de bomen en planten in onze tuin. Maar ook onze keuken, waar ik na zoveel jaren nog zo van kan genieten en die pronkt in de zelfgemaakte uitbouw. Wat hebben we toch mooi, zei ik tegen Thea, en wat kan ik daarvan genieten? Waarop Thea zei, wat denk je dan wel eens, verzamelt u geen schatten op aarde? Ja, zeker. Maar wat moet je met een schat die je niet kan zien? Niets toch? Maar toch wel een hele goede vraag. Terwijl ik daar zat, dacht ik daarover na. Natuurlijk, ik weet het ook wel. Ik moet geen schatten op aarde verzamelen, maar juist in de hemel. Ook moest ik denken aan dat Bijbelgedeelte waar staat dat we een schat in ons hebben, dat een schat in ons zit. En daar willen we vanmorgen met elkaar over nadenken. En daarom wil ik graag met jullie lezen 2 Korinthe, hoofdstuk 4, vers 5 tot en met 18. En ik lees hem vanmorgen uit de NBV 21. Dus 2 Korinthe 4, vers 5 tot en met 18. Ik wacht even tot iedereen het heeft gevonden. Het ritselt nog aan alle kanten. En er staat: wij verkondigen niet onszelf. Wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is. En dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. Want de God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen, om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar we worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet ten gronde. We dragen in ons bestaan altijd de sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Voortdurend worden wij levenden omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven: ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken, zodat wij samen met u voor hem zullen staan. Dit alles gebeurt dus omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzeggen leidt, tot eer van God. Daarom verzaken wij onze plicht niet, want ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de onzichtbare dingen, maar op de zichtbare, Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk. De onzichtbare dingen eeuwig. Tot zover het gedeelte uit de Bijbel. En wat er uitspringt, is een hele bijzondere uitspraak van Paulus. Hij zegt, maar wij zijn slechts een aardenpot voor deze schat. Nou, dat zal hij niet letterlijk bedoeld hebben. Maar hoe dan wel? En deze opmerking is een vorm van beeldspraak. En in dit geval gebruikt Paulus de aardenpot als vergelijking. En jullie hebben het misschien al gezien. Ik heb een aardenpot meegenomen. Gekocht op Marktplaats. En de verkoper heeft mij duidelijk gemaakt dat het een pot is in Nederland gemaakt van meer dan 100 jaar oud. En hij werd waarschijnlijk gebruikt om er olie of water in te doen. Wat vinden jullie ervan? Vind je mooi of eigenlijk ook niet zo? Zeg het maar eerlijk. Mooi toch? Ja. Op afstand vind ik hem eigenlijk ook best wel mooi. Maar als je van dichtbij bekijkt, dan zijn de kleuren zijn wat vervaagd. De glans is er een beetje af. En hier en daar zitten er wat haarscheurtjes in. Ik zet hem maar weer neer, want het was een dure. Deze kruik heb ik meegenomen om symbool te staan voor de woorden van Paulus, wanneer hij spreekt over een aardenpot. En op het moment dat hij dit schreef, heeft hij misschien wel gedacht aan de woorden van Jesaja. Die schreef, maar nu Heere, u bent onze vader. Wij zijn het leem en u bent onze pottenbakker. Wij zijn allen het werk van uw handen. En nu we het even over de pottenbakker hebben, toen ontdekte ik dat de passie van de pottenbakker is het creëren van unieke objecten vanuit klei. En mijn aandacht bleef even hangen bij het creëren van unieke objecten. En zo boetseerde God ons met passie. En zoals jou en mij is er geen één. Uniek dus. En met zo'n unieke aardenpot vergelijkt Paulus het leven van de mens. Aardenpotten hadden in die tijd, toen deze brief werd geschreven, vooral een praktische functie. Denk maar eventjes aan de vaten op de bruiloft in Cana, die gevuld moesten worden met water. En vervolgens werd het water veranderde in wijn, in kostbare wijn. Of het kruikje met mirre waar Jezus mee gezalfd werd, net voordat hij ging sterven. Zeer kostbaar in die tijd. Ik heb me laten vertellen, als het in deze tijd dat kruikje te koop was, zou het waarschijnlijk wel 9000 euro kosten. Zo'n kruikje, gemaakt van klei, gemaakt te vergelijken met onze bloempot. En alle aardepotten hebben deze overeenkomst zeer breekbaar. En ik weet niet of jullie wel eens een bloempot hebben laten vallen. Nou, ik kan je verzekeren dat in 99% van de gevallen de bloempot kapot is. Het Griekse woord dat Paulus gebruikt met aarden is kwetsbare klei. Wat betekent zwak, snel gebroken, snel verleid. Een beeldende vergelijking om aan te geven hoe broos en kwetsbaar het mensenleven is. De mens, zegt Paulus, is als een aardempot, kwetsbaar en breekbaar. Er kan zomaar iets gebeuren of er ontstaan scheurtjes in die pot. Paulus, hij wist dat als geen ander. Want bij elk vers bijna wat we hebben gelezen, lees je zijn besef van afhankelijkheid en getuigt het van zijn kwetsbaarheid. Hij had het aan de lijve ondervonden. Door al die ontberingen die hij heeft moeten doorstaan. Zijn lichaam en geest, ze hadden het zwaar te verduren. En een voorbeeld daarvan lezen we in 2 Korinthe 12 vers 7. Waar staat dat Paulus een doorn in het vlees had. Waar hij heel graag van verlost zou willen worden. Nou, door mijn werk heb ik heel vaak splinters in mijn vingers. En dat kan toch zie je doen. En dat irriteert. En bij alles wat je doet, belemmert het je in je werk. Wat voor doorn Paulus in het, welke doorn Paulus had, blijft gissen. Maar dat het storend en vervelend was, laat dat duidelijk zijn, want hij omschrijft het als een aanval van de engel van Satan. 3 keer heeft Paulus erom gebeden om van deze doornen verlost te worden. En het antwoord van de Heer was: je hebt genoeg aan mijn genade. Want mijn kracht openbaart zich juist en volle als iemand zwak is. Kracht in zwakheid. Het lijkt elkaar tegen te spreken. Maar zwakheid is niet per definitie negatief. Wanneer we reflecteren op de woorden van Paulus. Absoluut niet. Want Paulus leert uit eigen ervaring de lessen die in al zijn schrijven doorklinken. De kracht van God komt het beste tot zijn recht wanneer de mens tot het besef komt dat hij Gods hulp nodig heeft in zijn of haar leven. In plaats van de doorn uit zijn vlees weg te nemen, gebruikt God de doorn om Paulus te laten beseffen dat hij het zonder God niet kan. Dat zijn genade voor hem genoeg was. En daar moest Paulus het maar mee doen. Maar hoe bijzonder is dan de uitspraak in 2 Korinthe 12 vers 10. Hij zegt: daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden, in beledigingen, nood, vervolging en ellende die ik onderga omwille van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk. Paulus' zwakheden maakten hem kwetsbaar in positieve zin. Want hij zag het als een middel waardoor Gods kracht nog meer in zijn leven zichtbaar zou worden. Hij omarmde als het ware zijn kwetsbaarheden en zwakheden. Sterker nog, hij schept er vreugde in. Hij is er blij mee. Waarom God dit doet? Om ervoor te zorgen dat Paulus niet hoogmoedig wordt. En daardoor niet ten volle door God gebruikt kan worden. Hoe staan wij tegenover kwetsbaarheid? En waar zit hem dat in? Kwetsbaarheid kan zitten in angst, verdriet, onzekerheid over de toekomst, angst om de controle kwijt te raken, of een kwetsbare gezondheid. Maar het kan ook zitten in moeilijke situaties, in het heden. of het juist in het verleden. Allemaal factoren waar wij niet controle over hebben, maar wel realiteit kunnen zijn in ons leven en ons ontzettend bezig kunnen houden. Laten we eerlijk zijn. Iedereen heeft kwetsbaarheden in zijn leven en dat kan op allerlei gebied. Hoe gaan we hiermee om? Ontkennen we ze? Verbergen we het? Of kennen we de kracht in onze kwetsbaarheid en zwakheid? En mogen wij die omarmen als een onmisbare optie in ons leven? En ik zeg met opzet, optie. Omdat we er ook voor kunnen kiezen om deze optie te weigeren en te steunen op eigen kracht. Want kwetsbaarheid maakt je afhankelijk. En dat willen we toch eigenlijk? Eigenlijk willen we dat niet. Maar God heeft een andere kijk op kwetsbaarheid en zwakheid. Want de Bijbel geeft voorbeelden van mensen die zich kwetsbaar en zwak voelen. Mozes bijvoorbeeld, hij kreeg de opdracht om naar de farao te gaan. Maar Mozes vond dat hij niet goed kon spreken. En wilde het liefst onder zijn taak vandaan komen. Mozes, hij was onzeker. Of Paulus, we hebben het er net over gelezen. Maar ook Jesaja, die onder de indruk komt van Gods grootheid en heiligheid en dan uitroept: wee mij, want ik verga, ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Drie mannen die hun kwetsbaarheid en zwakheid onder ogen zagen. Maar God laat zich niet weerhouden. Laat zich daar niet door weerhouden. Hij houdt ervan om geweldige kracht in gewone, kwetsbare, breekbare vaten te stoppen. Dus ook in jou en in mij. Dit doet hij, zegt Paulus, zodat wij weten dat de kracht die in ons werkt niet van onszelf komt, maar van God. Wanneer we hem toestaan door onze kwetsbaarheid te werken, dan kan God ons gebruiken. En wordt de kracht van het evangelie zichtbaar in ons. Paulus zegt: het evangelie is een kracht van God voor een ieder die gelooft. Een kracht die pas gaat werken als we onze eigen kracht loslaten. Mijn kwetsbaarheid en zwakheid maakt mij afhankelijk van God. Afhankelijkheid van hem vraagt overgave en vertrouwen. En wil je vertrouwen, dan moet je de controle uit handen geven en hem vertrouwen op zijn woord. Wat Paulus ons vanmorgen duidelijk wil maken en wil laten zien, dat de geest die in hem werkte, ook in ons werkt. Door overgave en kwetsbaarheid gaat God in ons aan het werk. En nu hoor ik je bijna zeggen: het zal allemaal wel waar zijn. Maar in de wereld waarin ik mij voorbeweeg, kan ik geen kwetsbaarheid en zeker geen zwakheid gebruiken. Ik moet knokken om het hoofd boven water te houden. Niks geen kwetsbaarheid, maar eerder het recht van de sterkste, als ik niet sterk ben dan een ander in mijn plaats. Voor deze houding is geen plaats in mijn leven. hebben we het in deze tijd over kwetsbaarheid, dan wordt er niet altijd positief naar gekeken. Kwetsbare mensen, zo lijkt het, staan aan de zijlijn van de maatschappij. En kwetsbaarheid wordt vaak gezien als een zwakte. Maar vergis je niet, we zijn geen kwetsbare, hulpeloze mensen. Want we hebben een geweldige schat in ons. Als jij aan het einde bent gekomen van je eigen kracht, wijsheid, je eigen slimheid en mogelijkheden, dan kan Gods kracht in jou zichtbaar worden. De wereld leert het recht van de sterkste, omdat zij de kracht van de allersterkste God niet kent. In jouw kwetsbare aardenvat schuilt een goddelijke kracht. Want de God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart, in jou en mijn hart, zijn licht laten schijnen, om ons te verlichten met de kennis van zijn luister die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Bij zijn hemelvaart zei Jezus tegen zijn discipelen dat hij iemand zou sturen die altijd bij hem zou blijven. En daarmee bedoelde de Heilige Geest die hen zou helpen en troosten. Er bestaat hier en daar wat verschil van mening als het gaat om de schat in het aardenvat. De ene zegt het is het woord van God. En de ander die zegt het is de Heilige Geest. Jezus, hij belooft de Heilige Geest dat die tot het einde toe bij ons zal blijven. En zonder de Heilige Geest is het onmogelijk om de Bijbel te begrijpen. En in landen waar de Bijbel niet beschikbaar is, is de Heilige Geest een onzichtbare kracht die werkt in een ieder die gelooft. En door de Heilige Geest in ons hebben wij zicht gekregen op Gods grootheid. En ondanks dat we maar aardenpotten zijn, herbergen wij een geweldige kracht in ons. Gods principe, en dat mogen we met een hele dikke streep onderstrepen, is wanneer wij erkennen dat we het zelf niet kunnen, maar Gods kracht, dan gaat Gods kracht werken. En kunnen we God ontmoeten in onze zwakheid en kwetsbaarheid. Maar ook het woord van God is onmisbaar in ons leven. Want daarin laat God zich kennen. In Matthäus 4 zien we hoe Jezus zich terugtrekt in de woestijn om met zijn vader te zijn. En na 40 dagen niet gegeten te hebben, krijgt hij uiteindelijk honger. Daar in zijn kwetsbaarheid wordt Jezus aangevallen door de Satan die zegt, als jij de Zoon van God bent, dan en vul maar in. Vlucht Jezus? Loopt hij weg? Raakt hij in paniek? Nee, hij antwoordt heel rustig, er staat geschreven. Kennis van Gods woord was de kracht van Jezus toen hij werd verzocht. En hoe gaat dat? Hoe gaat het met ons? Wanneer er negatieve dingen over ons en tegen ons worden gezegd, gaan we dan naar Gods woord waarin staat dat we geliefd zijn? 1 Johannes 3 vers 1 zegt, Bedenk toch hoe groot de liefde is die God de Vader jou en mij heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd. En dat zijn we ook. En dan wanneer we de beloften uit de Bijbel luid uitspreken, worden we bemoedigd. En worden onze gedachten daarmee gevuld. Graag wil ik afsluiten met een verhaaltje dat ik las. Het gaat over een man die zijn been verloor. Hij trok zich terug in het klooster. Zijn boosheid over het leven weerspiegelde zich in de tekeningen die hij maakte van gebarsten vaten en beschadigde dingen. Ze stonden symbool voor zijn eigen gebrokenheid. In de loop van de tijd vond hij rust en veranderde zijn visie op het leven. Toch bleef hij kapotte vazen tekenen. Op een dag zei zijn leermeester tegen hem: waarom teken je de vazen nog steeds met barsten erin? Voel je je dan nog niet geheeld? De man antwoordde: jawel. Maar ik wil de mensen laten zien dat juist door de barsten het licht naar buiten schijnt. Ik ben het licht van de wereld, zegt Jezus. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Hij, Jezus, is het beloofde licht dat in deze wereld zou komen. En hij kwam voor jou en voor mij. Hij wil licht geven in de levens van hen die hem nog niet kennen. En ken jij hem nog niet? Mag hij dan ook vandaag zijn licht in jouw leven laten schijnen? Want zijn licht heeft geschenen en schijnt nog steeds voor een ieder die hem herkent dat hij hem nodig heeft. En wanneer wij de moed hebben om kwetsbaar te worden, zou het licht wel eens kunnen beginnen te schijnen door onze kwetsbare en hier en daar gescheurde pot heen en zich verspreiden naar de wereld om ons heen. Ik begon met zichtbare en onzichtbare schatten. Hoe onzichtbaar is jouw onzichtbare schat? Heeft het leven jouw pot hier en daar laten scheuren? Mag dan Gods kracht door de Heilige Geest zichtbaar worden door de scheuren en heen, door de scheuren en heen en schijnen naar deze wereld om ons heen. Want de wereld heeft het nodig. Amen.